Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Willem.
Nienke.
Jij hebt ons meegenomen naar de tennisbaan.
Ja, nou ja, eerst naar de straten van Compton voor een duik in de wereld van Venus en Serena.
Nou, ik geloof dat ik 7 keer jemig heb geroepen tijdens jouw verhaal, dus het is een goed verhaal geworden.
Ja, met meerdere Arantxa's. De dochter van handballer Lambert Schuurs. Een verre neef van Richard Krajicek die tering goed kan dubbelen.
Ja, en in het Chef de Mission Museum een vrouw die goud won in Sydney 2000. Met de last van haar hele land en haar volk op haar frele schouders, Cathy Freeman.
Dan kan ze ook de 7 heuvelenloop uitlopen, Nienke.
Het is toch Pieter van de Hogeband. Hij wint. Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat!
Rick van Assen, los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Het is nog 247 dagen tot Parijs. En deze podcast, onze voorbereiding op 3 weken fantastische sport kijken, is inmiddels 11 afleveringen onderweg.
Ja, vorige week ging het over zeilen, met alles dat je moet weten over al die verschillende boten. Maar we hebben ook al afleveringen gemaakt over bijvoorbeeld Ellen van Lange in Barcelona en de Spelen van 1928 in Amsterdam.
Ja, en over Rings en Florijn en Seoul en later in de Holland 8 en al hun nazaten die nu in Parijs weer hoge ogen gooien. Echt een heel aardig archief inmiddels. Het bingen waard, mocht je net aan beginnen. Maar Willem, wat gaan we dan deze aflevering doen?
Nou, ik heb mijn bloedeigenste blinde vlek opgezocht. Ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik tennis eigenlijk nooit helemaal op waarde heb leren schatten. Volgens mij echt zo'n dingetje waar je, als je er niet mee opgroeit, dan is het het is er ook later nooit meer van gekomen. Maar ik heb dus ook die hele golden decades met de strijd tussen Federer en Nadal en later Djokovic en zo wel een beetje laten passeren. Ik kon me er gewoon nooit toe zetten om eens lekker 2 uur voor een tenniswedstrijd te gaan zitten.
Je kunt er niet alles willen.
Nee, precies. Maar dus ik heb ook dat van de hele carrière van de Williams sisters gemist. Die in mijn verhaal van vandaag centraal staan. Dus het is een beetje een wielergoedmachung. Zo voelt het.
Ja, ik denk ook wel dat dat komt. Dus dat in ieder geval tennis op de Olympische Spelen gaat altijd een beetje langs me heen. Maar dat komt ook omdat je hebt zoveel hoogtepunten op een tenniskalender in een jaar.
Ja.
Er is zoveel om te kijken. Dat is die Olympische Spelen ook niet, zeg maar, daar het toppunt van is.
Nee, precies.
Dus niet dat Olympisch goud belangrijker is dan Wimbledon winnen.
Nee.
Voor mij juist andersom.
Ja, voor jou is Wimbledon belangrijker dan Olympisch goud bij dit tennistoernooi.
Als ik zou tennis, dan denk ik wel.
Goed om te weten.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk wel dat, want ik kan me bijvoorbeeld uit mijn middelbare schooltijd was Andre Agassi bijvoorbeeld echt een soort stijlicoon.
Mm-hmm.
En dat geldt hetzelfde natuurlijk wel voor de Williams sisters. Dus zelfs al kijk je geen tennis, het zijn natuurlijk zulke grote culturele fenomenen dat je er moeilijk aan kunt ontsnappen. Dus ik heb het natuurlijk zijdelings wel gevolgd, maar meer zeg maar de Williams sisters en Agassi en Djokovic en Federer en zo als het culturele fenomeen dan sportieve fenomenen. Maar ik moet zeggen toen ik aan het voorbereiden was op het verhaal van vandaag, dat ik er wel echt een beetje spijt van kreeg dat ik niet wat beter heb opgelet. Want het voelt toch echt een beetje alsof je zeg maar het Messi-tijdperk van in het voetbal een beetje hebt genegeerd.
Lekker heb liggen slapen daar.
Ja,
tijdens.
Het is toch zonde. Heb je iets bijzonders gemist, denk ik dan?
Nou ja, ik heb het ook. Nou, ik heb het niet gemist, maar ik zat er ook niet zo diep in als jij. We zijn toch van de wielrengeneratie, hè?
Ja.
Maar fijn wel, dat vind ik het mooie aan geschiedenis. Je kunt instappen wanneer je wil, hè? Dus we kunnen het nu allemaal nog een keertje gaan beleven.
Ja, nou, en jij? Wat heb jij meegenomen voor vandaag?
Ja, in het Chef de Mission Museum ga ik terug naar het jaar 2000. Waar het in elk geval op Olympisch vlak ook voor de Williams-zusters
begon. Ja, zeker. Ja.
Ja. Maar we gaan daarvoor eventjes naar de atletiekbaan. Want het 100ste goud van Australië, dat was voor Cathy Freeman. Tevens de eerste vrouw van Aboriginal komaf die een gouden medaille won voor Australië. En daar zit een heel mooi verhaal aan vast.
In een schaatspak op de atletiekbaan.
Ja, dat was helemaal vet.
Nou, Nienke, er was weinig tijd om sport te kijken dit weekend. Mm-hmm. Want je moest zelf aan de bak.
En jij ook, hè?
Zo.
Ja, we hebben allebei de Zevenheuvelenloop in Nijmegen gelopen.
Leuk, hè?
Ja. We gaan even de tijden met elkaar doornemen. Willem Dudok op plek 3087 in 1718. Keurig, ja,
net
keurig.
Niet bij die top 3000.
Nee, nee. Nou, ik zat daar heel ver vandaan, want ik ben op plek 15.686 geëindigd.
Net niet bij de top 15.000.
Nee, jammer. In 1.3608. Onze showrunner Maaike van Leeuwen. Plek 3823 in 1.857. En Jip van Meel, die zat op het terras.
Ja, tot zover Team Chefs de Mission.
Precies, maar ja. Leuk is nog wel om te vertellen dat Maaike kwam jou na 20 meter ongeveer tegen. Die heeft jou op het schouder getikt.
Nou, wij zaten in hetzelfde startvak. En dat kwam ik pas achter inderdaad toen ik na 50 meter in één keer iemand achter me hoorde. En moet zeggen, dat heeft wel bijgedragen aan de tijd ook. Want ik voelde me eigenlijk de rest van de race heel erg opgejaagd.
Je wilde gewoon sowieso winnen van Maaike.
Nou, ja, op een gegeven moment toen was ik er kwijt. En het was eerst zo'n paniekmomentje van loopt ze voor me. Maar daar heb je dan nog wel redelijk overzicht, zeg maar. Toen dacht ik, nee, ik kan er niet zien. Dus ik vermoed dat ze achter me loopt. Maar ik dacht, ja, die gaat natuurlijk weer zo'n trucje poelen. Van dat ze dan de hele tijd in mijn spoor loopt. En dan aan het eind laatste 50 meter er vandaan poeft.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb met name die laatste kilometer heb ik wel echt voortdurend om me heen gekeken. En elke vrouw wantrouwend aangekeken die ook maar een beetje in de buurt kwam.
Ja, want ze is toch qua rennen, is zij toch een beetje onze Sivan Hassan. Die begint dan achteraan en voor je het weet loopt ze weer vooraan.
Ja, en precies. En toen dacht ik, ik was toch redelijk overtuigd dat ik sneller had gelopen. En toen bij de finish heb ik nog zeker 4 minuten staan wachten. En toen kwam ze maar niet. En eigenlijk werd de conclusie, dacht ik, ja, maar dan is ze misschien toch eerder gefinished. Dus ik had wel enige opluchting toen ik de Zevenheuvelenloop app opende. En zag dat ik inderdaad gewoon net iets sneller was geweest.
Gelukkig maar. Nou,
ja, kan het nog?
Ja, nou, dat deden ook nog echt goede mensen mee.
Nou,
niks te nadelen van jullie, hoor.
Zeg dat wel.
Jill Holteman. Van jou. Ja, nou ja, hè. Jill Holteman, die trok bij de Nederlandse atleten aan het langste eind.
Ja.
De Zaandamse marathonspecialiste wist in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar, want dat doet ze ook aan mee, 49-59.
Ja.
Klokken.
Ja, nou, ze wil meedoen aan de Spelen in Parijs, maar ze moet zich nog wel kwalificeren.
Oeh.
Met een goede marathontijd. Ook andere Olympische kampioenen aan de start. Vivian Kiriot, die deed mee. Olympische gouden winnares in Rio 2016 op de 5 kilometer. En Jacob Kiplimo, die uit Oeganda, die won en evenaarde het wereldrecord op de 15 kilometer bij de Zevenheuvelenloop. En die won, ken je misschien nog van de 10 kilometer, van de 10.000 meter op de atletiekbaan in Tokio. Wat super spannend was, want volgens mij eindigden de nummers 1, 2 en 3. Kiplimo werd dus 3 binnen 16e van elkaar.
Jeetje.
Dus een mega eindsprint was dat.
Nou ja, en ook tweevoudig bronzen medaillewinnaar Erbe Wennemars. Die stond aan de start, want hij is ook ambassadeur van de Zevenheuvelenloop. Dus hij moet wel. Hij eindigde op plek 1612.
Oké, okay. Nou, net niet op het podium dus.
En jij hebt nog VIP-spotting gedaan.
Anne Luijten zag ik in Café de Kluizenaar. Ja, die zich wel kwalificeerde voor Parijs. Althans, daar lijkt het op dat ze zich heeft gekwalificeerd. Ja, die volgens mij deed ze niet mee. Maar ze was wel na afloop lekker, nou, geen biertje aan drinken. Maar even de kroeg in.
Nou ja.
Net als wij, Nienke.
Jazeker, we lieten het ons goed smaken. Maar ben je nog met op de foto geweest?
Nee.
Gemiste kans.
Nee, ik zag het pas toen ze wegliep. Toen zei iemand, hey, dat was Anne Luijten. Toen dacht ik, oh.
Dammit.
Daar heb ik het laatst nog over gehad.
Oké, Willem. Neem ons terug naar de zusjes Williams.
Ja, nou ja, laten we beginnen met even iets meer algemeen over tennis op de Olympische Spelen.
Mm-hmm.
Beetje context, hè,
ja,
voordat we aan de Williams sisters beginnen. Tennis heeft altijd een beetje rocky relationship met it's complicated met de Olympische Spelen. Tennis stond al wel op de eerste editie van de Olympische Spelen in 1896 op het programma. Toen met een enkel en een dubbelspel van mannen. En in 1900 kwamen daar ook de vrouwen bij. En tot en met 1924, dus Antwerpen, bleef het een Olympische sport. Maar toen ontstond er een conflict tussen het IOC en de Tennisbond en werd het afgevoerd van het Olympisch programma. Ik heb een beetje proberen uit te zoeken hoe dat precies zit, maar ook dat is complicated.
Mm.
Het komt er eigenlijk een beetje op neer dat in die tijd tennis al begon te professionaliseren. En dat de spelen natuurlijk altijd voor amateurs waren. En dat de Tennisbond eigenlijk vond dat het Olympisch toernooi van Parijs niet goed genoeg georganiseerd was.
Oeh.
Dus eigenlijk niet aan hun standaarden voldeed. Toen al snops, die tennissers. vervolgens was er dus een hele lange tijd geen tennis. In 1968 en in 1984 stond het wel als demonstratiesport op het programma. Maar pas in Seoul 1988 is de sport weer, zeg maar, een volwaardige Olympische discipline.
Oh joh.
Ja, het is echt heel laat. En toen met enkel en dubbelspel voor de mannen. En sinds Londen 2012 met gemengd dubbel. Meest succesvolle land? Wat denk je?
Amerika.
Mede dankzij de gezusters Williams, waar we het later over gaan hebben. Wonnen 21 Olympische titels. Niet zo heel ver daarachter, met 17 Olympische titels, Groot-Brittannië.
Oh ja.
Onder meer dankzij Andy Murray, die in Londen 2012 en Rio 2016 goud won. En die, ja, die verdient ook echt wel een eervolle vermelding in de Olympische tennisgeschiedenis. Ik weet niet of dat je nog weet, maar die Olympische tennisfinale van 2012 in Londen, die staat mij echt nog wel heel erg bij. Mm-hmm. Hij speelde toen tegen de beste van de wereld, Roger Federer, op gras, net als op Wimbledon. Waar hij een paar maanden eerder de finale van Wimbledon van diezelfde Federer had verloren. Ja, dat was natuurlijk Andy Murray in eigen land, weet je, op de Olympische, het podium waarop je moet schitteren. Dat is ook zo'n moment dat je, denkend aan Greg van Avermaet van een paar weken geleden.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk de plek waar je carrière in één keer helemaal geslaagd laat zijn.
Ja, weet je,
om door dat podium goud te winnen. Nederland dan, 1924 in Antwerpen. Een van de twee Nederlandse tennismedailles. Kea Bouwman.
Oh, die ken ik dus ook alleen maar van straatnamen.
Ja.
Als er dan weer eens een keer een nieuw wijkje wordt gemaakt met vrouwelijke sporters, dan is er wel eens een Kea Bouwman.
Dan staat Kea Bouwman erbij. En dat komt niet alleen omdat ze brons won in Antwerpen. Samen met Henk Timmer in het gemengd dubbel. Maar ze was ook de enige Nederlandse vrouw ooit die een Grand Slam heeft gewonnen. Roland Garros in 1927. Overigens zijn ze Henk Timmer en Kea Bouwman allebei overleden in 1998. 4 dagen na elkaar.
Zo. Dat is symbiotisch.
Altijd een gemengd dubbel gebleven.
Mooi.
Ja, als we het wel over Nederland en tennis en Olympische Spelen hebben, dan kunnen we in ieder geval niet om de dominantie van de Nederlandse rolstoeltennisters heen.
Mm-hmm.
Want met name de Nederlandse vrouwen in de rolstoel zijn echt schier onverslaanbaar. Esther Vergeer won in 2000, 2004, 2008 en 2012 de Olympische titel. Is nu natuurlijk chef de mission van de Paralympics. En zeer waarschijnlijk hopen wij binnenkort ook bij ons te gast hier in de studio. 2016 won Jiske Griffioen. En 2021, dus eigenlijk de Spelen van 2020, won Diede de Groot. Fun fact over Diede de Groot. Die won dus de Olympische finale van 2021.
Mm-hmm.
En heeft sindsdien alle Grand Slams daarna gewonnen. Dat zijn er dus inmiddels 12 op een rij.
Dat is toch niet normaal?
Nee, dat is echt niet normaal.
Ik heb ook altijd daar het gevoel dat Esther Vergeer, zeg maar, die gewoon alleen heerser was.
Ja.
En toen als een soort van haar zegen heeft doorgegeven van,
ja,
nou mogen jullie. En dat je dus zonder de zegen van Esther Vergeer red je het niet dus in het rolstoeltennis.
Nee.
Dat dus nodig.
Nee, maar precies. Dus die Esther Vergeer is een soort larger than life. Maar die Diede de Groot, die gaat gewoon echt, nou ja, die gaat gewoon heel hard richting net zo goed of even,
ja,
of beter zelfs nog dan haar.
Ja.
Echt waanzinnig. Maar wat die Diede de Groot dus deed, dus alle vier de Grand Slams, dus dat is dan de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open in 1 jaar winnen en goud op de Spelen. Dat heet een Golden Slam.
Lekker.
En er is maar 1 iemand anders die dat na haar, of eigenlijk voor haar, heeft gedaan. En jij weet denk ik wel wie. Tennislegende, geef je 1 hint.
Mm.
Fräulein Forehand.
Steffi Graaf.
Oh, joh. Heel goed. Steffi Graaf won dit is in het kader van jouw positieve EMDR.
Daar zouden we het niet meer over hebben.
We zijn vertrokken, Nienke. Steffi Graaf won goud in 1988 in Seoul. Dat was dus de eerste keer dat tennis weer op het programma stond. Plus alle Grand Slams dat jaar. En ze is natuurlijk getrouwd met een andere Olympisch kampioen.
Andre Agassi,
die in 1996 in Atlanta won. Ze hebben 2 kinderen, Jaden en Jazz. Die hebben allebei geen interesse in tennis.
Oh.
Ook niet in boksen trouwens, wat hun opa, de vader van Agassi, deed. Want dat was, die vertegenwoordigde Iran op de Spelen van 48 en 52 in het boksen.
Dit zijn toch de betere weetjes, hè?
Goeie kroegfeitje.
Ja, echt heel goed.
Vond ik ook, ja. Wat andere bekende namen onder Olympische kampioenen. Kafelnikov won in 2000. Rafael Nadal won in 2008. Boris Becker en Michael Stieg wonnen dubbelspel in 92. Roger Federer en Stanislav Wawrinka wonnen dubbelspel in 2008. 1992 Jennifer Capriati.
Jeetje joh, ja.
2004 Belgisch succes, Justine Henin.
Mm-hmm.
Maar goed, wij willen het natuurlijk hebben over de Williams sisters.
Ja.
hun volledige namen. Serena Jamaica Williams en Venus Ebony Star Williams.
Ebony Star?
Ebony Star. Lekker. Moet ik heel erg denken aan mijn hond die voluit Dolly Twilight Sparkle heet. Die hoek is het een beetje.
Yeah.
Maar Venus is de oudste van 17 juni 1980. En Serena werd dik een jaar later geboren. 26 september 1981. Twee telgen uit een samengesteld gezin van vijf. Ze hadden drie oudere zussen. Toen de Lynn en Isha. Dat waren kinderen van hun moeder Oracine Price. En Serena en Venus zijn allebei dochters van Oracine Price en Richard Williams. Over hun leven is in 2021 natuurlijk echt die beroemde film gemaakt. King Richard.
Ja.
Je had hem niet gezien volgens mij nog, hè?
Nee, ik ga hem nu hierna kijken. Zij moet ik nog kijken of ga je het me vertellen?
Ja, ik ga het je een beetje vertellen, maar je moet hem hierna zeker kijken. Maar dat is natuurlijk met Will Smith in de hoofdrol als vader Richard Williams, waar hij ook een Oscar voor won voor beste hoofdrol. Ik heb hem afgelopen vrijdag gekeken. Echt wel een aanrader inderdaad. En die gaat over de jeugd van de Williams sisters, met name over de jeugd van de Williams sisters in Compton. Compton is een voorstad van Los Angeles, tevens bekend van Dr. Dre en Ice Cube en NWA en zo.
Now we want to introduce you to a proud father, a man who is pushing his daughter Venus Williams to be the best in the world.
Good racket speed, good racket speed, Venus, speed that racket head up.
Richard Williams, who supposedly bought a book or some DVD or something and sort of said, I'm going to teach these kids how to play tennis in some really tough part of Los Angeles. Straight out of Compton.
We grew up on Stockton Street, Compton, California, 90221. That's where we grew up. And I'm going to tell you something, there was nothing remotely unhood about it.
Niet de meest frisse omgeving in op te groeien.
Nee, verre van. Beetje dodgy, veel bendegeweld en zo. Dat zie je ook wel terug in de film. Zus Tunde, dus de oudste zus van de Williams sister. Die wordt er jaren later ook doodgeschoten. Als ze per ongeluk terechtkomt in een drive-by shooting. Huh. Dus nee, zeker niet per se de prettigste plek om te verblijven. Al werd Kevin Costner er ook geboren, zag ik op Wikipedia.
Nou, wat doet hij daar nou?
Ja, precies. Ja. Of in deze podcast.
Ja, precies.
Ja. Maar als je dacht dat Jos Verstappen een fanatieke sportvader was, dan heb je Richard Williams nog niet ontmoet. Want die heeft nog voor de geboorte van Venus en Serena een plan geschreven van 78 pagina's. Waarin de stappen staan beschreven die zij moeten volgen om de tennistop te bereiken. Sterker nog, Compton is niet de plek waar ze wonen en toevallig wonen en niet meer wegkomen, zeg maar. Het is een deel van het plan. Wonen in Compton. En zo kunnen ze namelijk wennen aan een hard leven, zegt ze.
Jemig.
Sterker nog, hij betaalt dus ook af en toe kinderen uit de buurt om Venus en Serena flink te jennen.
Wat?
Zodat ze ook kunnen wennen aan vijandig publiek op de tennisbaan.
Oh, kan nou al niet meer.
En ze moeten ook bijvoorbeeld vier talen leren, zodat ze zich staande kunnen houden in die internationale tenniswereld.
Konnichiwa. Bonjour. Hola.
Hola. Hola, yeah.
Ja, het is echt wel een tikkie bizar.
Ja.
Het is ook heel gezellig wel. Dat zie je ook wel in die film. Dus het is een hecht gezin. Serena en Venus zijn echt wel best friends. Ze mogen graag met z'n vijven films kijken. Samen karaoke. Greatest Love of All. Uiteraard Whitney Houston. Ja, ja. Grote favoriet van de Williams sisters. Maar ze moeten vooral heel veel trainen. En in het begin doet Richard dat zelf. Die heeft allemaal videobanden gekeken van beroemde tennistrainers. En dat probeert hij dan goed na te doen. En hij zegt gewoon keihard elke dag uren maken, ballen slaan op de lokale baantjes in Compton. En daar rijdt hij dan heen met zijn gammele Volkswagenbusje, bak vol ballen die hij dan bij een of andere countryclub gevraagd heeft of dat hij dan de gebruikte ballen mag hebben. Rackets achterin en dan maar de hele tijd werken met die meiden. Soms gaan de oudste drie ook mee, de oudste drie zussen, maar die dienen dan toch vooral een soort van aangooier voor Venus en Serena. Of als kanonnenvoer voor om die keiharde ballen proberen terug te slaan. En als vader ben je natuurlijk altijd bevooroordeeld. Maar het is wel echt overduidelijk voor iedereen die het kan zien. Die dames hebben echt talent. Serena en Venus kunnen wel echt iets. Maar Richard weet dus ook, en dat staat dus ook in dat plan, ik kan ze maar tot een bepaalde hoogte brengen. Ik kan heel veel uren met ze trainen. En proberen om dat zo goed mogelijk te doen. Maar als ze echt goed willen worden, dan hebben ze dus echt een goede coach nodig.
Weten we waarom hij voor tennis heeft gekozen? Waarom moesten zij zo per se goed worden in tennis dan?
Ja, ik weet het niet helemaal precies. Maar ik denk dat geld een belangrijke rol speelt. Mm-hmm. Op een gegeven moment, volgens mij zit dat moment ook in de film, dat hij dan ziet wat het prijzengeld is bij een bepaald tennistoernooi. En dat is dan geloof ik $30.000. En dan denkt hij, ja, dat is dus voor een paar uurtjes sporten. verdienen ze meer dan dat ik op een heel jaar verdien. Mm-hmm. Dus dat zal ongetwijfeld een belangrijk argument zijn geweest. En het is ook wel, nou ja, het is wat ook wel opvallend, het is natuurlijk een hele witte sport dan nog. Dus ja. Het is best opvallend dat er in één keer twee donkere meiden in één keer supergoed zijn in zo'n tennis.
Ja.
Maar goed, Williams heeft geen geld. Dus hij denkt dan, ja, als ze beter moeten worden, heb ik een coach nodig. En dat moet dan eigenlijk via een soort deal waarin iemand die meiden gratis traint. In ruil voor een percentage als ze straks succesvol worden.
Ja.
Dan denk je, achteraf is dat natuurlijk echt een totale no-brainer met Serena en Venus. Had meteen ja gezegd, zou je zeggen. Maar toen natuurlijk niet. Want er zijn natuurlijk zoveel vaders die met hun kinderen op dezelfde manier aankomen kakken. En zeggen, ik heb hier de volgende Jennifer Capriati. Dat is natuurlijk een moeilijk verhaal. Dus dat gaat heel erg moeizaam. En letterlijk op een gegeven moment één coach die dan tegen ze zegt, yeah, it's like asking somebody to believe that you have the next two Mozarts living in your house. En er komt ook wel bij dat Richard, en dat zie je in die film heel erg, en dat in alle verhalen wordt dat wel bevestigd, echt stront eigenwijs is. Mm. Dus zelfs later, als Venus en Serena echt bij de beste trainers ter wereld aan het tennissen zijn, dan staat hij er nog doorheen te blaren en commentaar te geven langs de tennisbaan en te zeggen hoe ze het wel moeten doen en dat ze niet moeten luisteren naar die coach en zo.
Jemig.
Nou ja, zeg maar met licht gevoel voor understatement, een man die om een hoop geduld vroeg.
Did you think you could beat her?
I know I can beat her.
You know you can beat her. Very confident.
Because I believe it.
Cut right here, if you don't mind. And let me tell you what. What she has said, she said it with so much confidence the first time. But if you keep going on and on.
Listen, we can't keep interrupting. I mean, if you want.
You got to understand that you're dealing with an image of a 14-year-old child. And this child going to be out there playing when your old ass and me going to be in the grave. When she says something, we done told you what's happening. You're dealing with a little black kid. En let her be a kid. She don't answer it with a lot of confidence. Leave that alone.
Nou ja, ze vinden op een gegeven moment dus een hele goede coach. En dan zijn ze echt door het dolle heen. Want het heeft echt lang geduurd. Maar die wil dan eigenlijk alleen Venus trainen. En Serena is dan super teleurgesteld natuurlijk. Maar het is ook wel weer een beetje logisch. Want zij is jonger. Een jaar jonger. Ook nog niet zo goed natuurlijk. Maar wat Richard dan gaat doen is dat hij alle trainingen van Venus opneemt op camera. En die thuis nadoet met Serena.
Jemig.
Ja, en het is ook in die tijd dat met name Venus en later ook Serena dus indruk begint te maken op jeugdtoernooien. En daarmee haal je de krant en dat trekt de aandacht. En uiteindelijk komen ze dan zo terecht bij Rick Mackey. En Rick Mackey is een beroemde coach uit Florida. Die dan op dat moment heeft een eigen tennisschool in Florida. En die traint dan bijvoorbeeld op dat moment Jennifer Capriati en Anna Kournikova. En nog een heleboel andere sterren. Dus dan zijn ze echt, ze verhuizen naar Florida. Uiteindelijk. Maar eerst komt die Rick Mackey dan langs in Compton om te kijken. Is het echt wat? Want hij heeft videobanden gezien en onder de indruk van hun resultaten. En hij gaat met zijn tennissen op zo'n baantje in Compton. En hij is echt blown away door hun talent. Maar vooral door hun wil. En hij zegt dan, ja, ik heb nooit twee meiden van die leeftijd gezien die zoveel honger hebben om elke bal te halen als Venus en Serena.
Wat toch knap is, want hun leven was al voor de conceptie al bepaald.
Ja.
Het is niet hun eigen drive geweest van ik wil tennisser worden. Het is de drive van een ander die zij totaal hebben gekopieerd. Dus blijkbaar.
Ja, of vielen toevallig samen.
Ja.
Dat natuurlijk ook. En hij denkt dan, die Rick Mackey denkt dan, ja, deze twee meiden zijn nu al zo goed. Die gaan groeien straks. Die worden sterker en sneller dan alle anderen. En als ze al die kwaliteiten combineren, ja, dan zou het dus zomaar kunnen dat ze echt heel erg goed worden.
Ja.
En hij loopt dan naar Richard Williams en dan zegt hij, Richard, let me tell you something. You got the next female Michael Jordan on your hand.
Zo.
En dan zegt Richard Williams terug, no brother man, I got the next two. Nou, Venus Williams maakt haar profdebuut op haar 14e. In de Bank of the West Classic. Dat is onderdeel van de WTA Tour. Dat is een toernooi voor alleen vrouwen op Stanford University. Dat is dan oktober 1994. En de allereerste wedstrijd moet ze dan opnemen tegen Sean Stafford. Dat is een landgenote van haar. Ook geen koekenbakker. Want die heeft het jaar daarvoor de vierde ronde bereikt op Roland Garros. Dus die kan echt wel wat. En daar sta je dan tegenover als 14-jarige. Maar Williams wint.
Zo.
6-3, 6-4. En dan moet ze dus in de tweede ronde tegen Arantxa Sánchez Vicario.
Jeetje.
Ja. Op dat moment is de nummer 2 van de wereld. Dus echt, nou ja, gewoon op 1A de allerbeste.
Ja, ja.
Venus Williams gaat echt als een raket uit de startblokken. Dus binnen no time staat het 6-2 in de eerste set. Heeft zijn break in de tweede set. En ja, je ziet, die Arantxa Sanchez weet niet wat er overkomt. Nee. Die wordt gewoon weggeblazen door een 14-jarige. Je ziet haar twijfelen en op dat moment neemt ze een wc-pauze. Dat mag bij het tennis. Je mag zeggen, ik moet naar het toilet.
Ja.
Zij doet dat en ze blijft weg. En ze blijft weg. En ze blijft weg. En Venus Williams gaat op een gegeven moment zitten op de stoeltje. Want die is...
ja.
En die raakt helemaal uit de concentratie. Arantxa Sanchez komt terug en ramt eroverheen.
Ja.
En wint alsnog met 2-1 in sets. Maar zegt Venus Williams, die er dan echt kapot van is. Dus ja, later, het is natuurlijk echt een lerenervaring.
Mm-hmm.
Van ja, dit is dus hoe je ook wedstrijden kunt winnen.
Dit gebeurt je 1 keer en daarna nooit weer.
Nee, nou ja, en dan op je 14e. Maar goed, ja, ze heeft wel naam gemaakt op dat moment. Dus het is echt haar doorbraak. Vanaf dat moment is ook, weet de wereld ook, er komt iets aan. Iets wat we nog nooit eerder hebben gezien. Serena ondertussen is natuurlijk nog steeds een jaar jonger. En die vindt het ook best wel lastig om haar zus daar dan al zo te zien schitteren. Want zij wil dat ook. Ze heeft echt de hele tijd al eigenlijk het gevoel dat ze een beetje in haar schaduw staat. En dat is natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Want Venus krijgt alle aandacht, staat de hele tijd in de krant. Wordt de prodigy is ze eigenlijk.
Ja.
Maar dat maakt allemaal deel uit van het 72 pagina's plan van Richard.
Nee, echt?
Ja.
Jeetje.
Want die zegt dan tegen Serena op een gegeven moment, ja, luister, jouw tijd komt nog wel. Jouw zus gaat binnen no time de beste van de wereld worden. Maar jij wordt de beste aller tijden. En dat is dus... het onderdeel van het plan, zegt hij, is dus... Venus moet alle aandacht pakken. Is ook een soort, zegt haar moeder letterlijk, een soort guinea pig. Namelijk, we kunnen dingen uitproberen.
Een soort labrat.
En in de luwte kan Serena zich dan nog beter ontwikkelen.
Maar
stel je voor dat je eigen moeder over je praat als het proefkonijn.
Oh, ik heb volgens mij nu al 7 keer jeetje geroepen, maar
ja.
Het is echt Oh.
Ja.
Willem, bedenk even dat je dit bij je eigen kinderen had gedaan. Dat is absurd.
Nou, weet je wat het is? Ik zat dit dus die film te kijken en ik dacht, ja, kijk, hier is het natuurlijk goed gegaan. Als in ze hebben het gehaald en gered. Maar het probleem, dus daarvan zou je nog kunnen zeggen, het is de opoffering waard geweest.
Ja.
Maar het probleem is natuurlijk dat er voor elke Venus en Serena waarschijnlijk 100 of misschien wel 1000 of misschien wel 10.000 anderen zijn die het niet hebben gered.
Nee.
En die dus en een kutjeugd hebben gehad.
Ja.
En niet het succes wat daar mogelijk uit voort kan komen.
Nee, de eeuwige teleurstelling van je ouders.
Ja.
Zelf een beetje koekoek, omdat je, nou ja.
Exactly. Nou ja. Maar goed, Serena dus wordt een jaar later ook prof. En dan op een gegeven moment blijkt al heel snel, ja, zij zijn gewoon met z'n tweeën de grote talenten van het tennis. Generatie Martina Hingis en Anna Kournikova. En dan Atlanta 1996 komt echt nog wat te vroeg. Maar Sydney 2000, dan zijn ze dus 20 en 19. Dat worden hun eerste Olympische Spelen. Het is dan niet dat ze nog onbeschreven bladen zijn. Want Venus heeft al Wimbledon gewonnen. Serena heeft al de US Open gewonnen. En ze zijn samen ook een ijzersterk dubbel duo. En daar hebben ze al Roland Garros, US Open en Wimbledon gewonnen.
Jeetje.
19 en 20, hè, mind you. En in Sydney zijn ze dus echt on fire. Dus Venus speelt als enige het singletoernooi. Verslaat Arantxa Sanchez Vicario.
Daar is ze weer.
Ja, die. Yeah. Monica Seles en Elena Dementieva. Die dan weer op haar beurt onze Christy Bogaert heeft uitgeschakeld. En wint goud. En in de dubbel zitten ze samen en komen ze in de finale tegenover Miriam Oremans uit Berlikum, dan 28.
Ja.
En Christy Bogaert uit Zuid-Beierland, dan 27.
Gewoon finale, hè?
En die spelen tegen elkaar de finale in Sydney. Maar het is echt kansloos.
Mm. Gefeliciteerd met zilver, zullen we maar zeggen.
Ja, dankjewel. Er zat gewoon niet meer in.
Ja, eigenlijk waren we al meer bezig met, oh god, hoe spelen zij en niet met ons eigen spel. We zijn vandaag gewoon begonnen met een tactiek die we proberen vol te houden, maar ze zijn gewoon te goed. Ik bedoel, als je gewoon bijna niet aan spelen toekomt, als je bijna ook geen rallies hebt, dan is het heel moeilijk om in je ritme te komen.
Dit is gewoon een klasse apart.
Eerste set, 19 minuten, 6-1. Inclusief pauze, 50 minuten in totaal de wedstrijd, 2 keer 6-1. Het was klaar. Ze zijn gewoon te goed, concluderen Oremans en Bogert ook. Nog een beetje teleurgesteld, maar ook, ja, het is echt alsof er een stoomwals overheen is gegaan.
Wow.
Volgens mij hielden geen enkele keer hun service. Elke rally die je ook ziet is echt, ja, het slaat nergens op. Het is gewoon, ze zijn echt veel te goed voor die twee.
Het is alsof ik aan het rennen ben.
Ja.
Tegen jou. Nee.
Nee, dat is niet helemaal de juiste vergelijking.
Nee, maar tegen Anna Luijten.
Als je erover nadenkt, is het absurd. Want Oremans en Bogert hebben dus het niveau om in de Olympische finale te komen.
Ja, precies.
Maar in de finale komen ze dus tegen die Williams sisters en worden ze gewoon... Ja, gewoon weggeboeldozen.
Ja, dus het was eigenlijk, ik maak nu met mijn handen. Je dacht dat dit het niveau was.
Ja.
Dat is het, wat je moest halen. Dat hebben ze gehaald.
Ja.
Maar het blijkt ineens nog een stiekem mensen hier te zitten. Ja, joh.
Ja, het was natuurlijk toen al. Maar nu toch zeker met terugwerkende kracht. Ook echt een waanzinnige prestatie van Oremans en Bogert. En ook, want ze hebben gewoon zilver gewonnen op de Olympische Spelen.
Ja.
En hoe vet ook, denk ik dan, dat je dan onderdeel wordt van een nog veel groter verhaal. Namelijk dat van de Williams-zusjes op de Olympische Spelen. Want het eindigt natuurlijk niet in Sydney. In 2008 winnen ze samen weer dubbelspel in Beijing. In 2012 wordt Serena, dus kampioen in het enkelspel. Ze verslaat dan Maria Sharapova. En ze winnen weer samen het dubbelspel. Dus ze hebben dan op dat moment allebei 4 gouden medailles.
Zo.
3 keer in het dubbel en allebei 1 keer een individuele titel.
It was really exciting because just to have won the gold, not only in doubles, but just with Venus. And you know, she's a great sister, a great friend and mentor sometimes. It was a great feeling.
In Rio 2016 is Venus er ook weer bij. En dan haalt ze samen met Rajiv Ram, een mannelijke landgenote, de finale van het gemengd dubbel. Ze verliezen dan weliswaar de finale. Maar door dat zilver is Venus net succesvoller op de Olympische Spelen dan Serena. Maar die uitspraak van vader Williams over Venus gaat de nummer 1 worden. Maar jij wordt, Serena wordt de allerbeste van de hele wereld. Die is blijkt toch wel bewaarheid. Want als je kijkt naar de erelijsten, dan zie je bij Venus heeft dat in tennis heb je het dan ook vaak over het prijzengeld dat je bij elkaar hebt gespeeld.
Ja, ja.
Venus staat op $42 miljoen. Won 5 keer Wimbledon en 2 keer de US Open. En Serena $94 miljoen. Won 7 keer de Australian Open, 3 keer Roland Garros, 7 keer Wimbledon en 6 keer de US Open.
Sweet Lord.
Ja, Serena is dus sinds vorig jaar met pensioen gegaan. Venus nog niet. Ze deed laatst nog mee aan de US Open op haar 43ste. En verloor wel in de eerste ronde met 6-1, 6-1. Dus het overall feeling is wel dat de carrière van Venus ook niet heel lang meer, niet heel lang meer gaat duren.
Nee.
Dus misschien kunnen we nog net het staartje meepikken.
Ja, en van Serena weten we natuurlijk dat ze toen een kind kreeg en daarna zich weer terugknokte op de tennisbaan.
Waanzinnig, hè?
Ja, ik heb er ontzettend zwak voor dat soort verhalen. Omdat je dan, net als Lizzie Armstead bij het wielrennen, nu Ellen van Dijk is er druk mee bezig.
Ja, het zijn natuurlijk op zoveel niveaus, op dit niveau, maar ook op cultureel vlak, zulke iconen.
Ja.
Ook in charity work en zo in de Verenigde Staten. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van mode, weet je wel? Het is het beeld wat ik van de Williams sisters heb met die kleurrijke, waanzinnige pakken die ze altijd droegen op de tennisbaan, weet je wel? Waarmee ze, en ook waar we het eerder over hadden, over tennis als witte sport, wat zij eigenlijk met z'n tweeën gewoon zo min of meer hebben doorbroken.
Ja.
Weet je wel, de hoeveelheid mensen met een andere kleur dan wit op de tennisbaan is zo toegenomen sinds de Williams sisters er zijn.
Ja, en het is ook, je had het net al over Michael Jordan, het is ook die die reclamekaravaan om hem heen. Het is echt zeg maar een sporter als een marketing tool om je mee te geassocieerd te worden. Weet je?
Ja.
Dat waren zij ook heel erg.
Zeker, ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je fan van ze bent. Ja. Ik heb alsnog met terugkerende kracht zin om een poster op te hangen op mijn kamer.
Ja.
Dat is misschien een beetje gek als je zo oud bent als ik.
Nee, maar je hebt van die prachtige Nike-filmpjes ook van Serena's comeback dan. En dan zit ik al half te janken als ik dat zie. Ja,
ja.
Dat is zo te gek.
Echt waanzinnig, hè?
Ja.
Dan even naar Parijs 2024.
Mm.
Want daar gaan we dus Venus en Serena zeer waarschijnlijk niet meer zien. Al weet je het natuurlijk nooit.
Nee.
Maar er is best een parallel met wielrennen te maken eigenlijk. Ook in het tennis. Over de waardering voor de Olympische Spelen. Jij zei het helemaal aan het begin al. Er zijn zoveel andere toernooien. Dat misschien de Olympische Spelen voor die tennissers. En voor de sportkijker niet per se het belangrijkste is om te kijken. En ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dus de Wimbledon en de Grand Slams die betekenen echt nog meer voor de gemiddelde tennisser dan goud op de Spelen. Maar bijvoorbeeld die prestaties van de Williams sisters en hun eigen waardering voor de Spelen. Maar bijvoorbeeld ook Roger Federer, die er echt een ding van maakte dat hij goud wilde winnen op de Spelen. Hij is ook echt een soort legacy man, weet je wel, die vindt dat dat erbij hoort. Dat heeft wel ook wel veel veranderd. Maar ik kwam bijvoorbeeld een artikel tegen over Atlanta 96. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk alleen maar over alle tennistoppers die afzegden voor Atlanta 96. En moet je voorstellen, er was als, je had een Marcelo Rios, een Chileen. Die verkoos dus de Amsterdam Open boven Atlanta 96.
Jeetje, ja.
Nou, dat zegt wel genoeg, toch? En ook Krajicek heeft afgezegd voor Atlanta. Michael Chang, Becker, Stieg liet het Olympische toernooi allemaal links liggen omdat ze betere dingen te doen hadden. Ja, echt onvoorstelbaar eigenlijk.
Ik denk trouwens wel dat, omdat je altijd dat dubbeltoernooi erbij hebt, er zijn natuurlijk ook heel veel tennissers die heel erg gespecialiseerd zijn in dubbelen. En ja, voor hen is het natuurlijk, net zoals Haarhuis en Elting,
ja,
enkel hebben ze, ze waren ze gewoon heel goed in Nederland, maar daarbuiten
ja,
nog net iets minder. Maar als dubbelpartners waren ze echt
ja, zeker,
fantastisch.
Een leuk bruggetje, want daar liggen kansen voor ons. Ja, dus Parijs 2024 wordt gespeeld op Roland Garros, dus op gravel. En het is denk ik wel handig om te kijken. Dus je kunt ook mooi kijken naar dat toernooi van vorig jaar voor de favorieten. En die komen toevallig overeen met de wereldranglijst. Dus bij de mannen is de grote favoriet Novak Djokovic. Ja, ja.
Ja, sorry hoor. Ik kan niet voor die... Ja, ik vind dat zo'n kwal.
Het is ook, ja, een pisvlek, zou Jonne Serize zeggen. Ja. Daar sluit ik me graag bij aan. Nee. Ja, die is een daar zijn career Golden Slam kan voor volmaken. Dus dat is dat je alle... heeft Serena en Venus hebben dat... Of nee, Serena heeft dat ook. Namelijk dat je alle Grand Slams wint in je carrière. Plus de Olympische titel. En er is natuurlijk bij Djokovic die eeuwige strijd tussen hem en Roger Federer en Rafael Nadal over wie de beste mannelijke tennisser is.
Ja.
Wie de beste tennisser is, dat is nou wel beslist met Serena, denk ik. Maar de beste mannelijke tennisser is, gaat een beetje tussen die drie. Volgens mij heeft Djokovic inmiddels de meeste Grand Slams gewonnen.
Ja.
Maar heeft Nadal dus een individuele Olympische titel en heeft Federer een Olympische dubbeltitel. Dus als Djokovic niet wint, tenminste, nee, hij moet winnen als hij die GOAT-titel wel wil claimen.
Okay.
En Djokovic is ook wel zo'n iemand met dat soort eergevoel. Dus die gaat er keihard voor, denk ik.
Ja.
Bij de vrouwen hebben we Iga Swiatek. Die won de afgelopen 2 jaar Roland Garros en staat ook eerst op de wereldranglijst. Vorig jaar won ze van Coco Gauff. Ken je die?
Nee.
Won de US Open vorig jaar. En als je haar ziet en haar achtergrond een beetje kent, zou ze ook zomaar het zesde Williams zusje kunnen zijn.
Oh.
Dus ik ben heel erg voor haar.
Ja.
En zij won, grappig genoeg, in 2019, toen ze 15 was, haar eerste ronde op Roland Garros tegen Venus Williams.
Nou.
Veel cirkeltjes en ja, ronde cirkeltjes.
Dus inderdaad, net zoals bij het rolstoeltennis, wordt er ook een zegen doorgegeven, zeg maar.
Precies. Ja.
Mooi,
ja,
mooi.
Ja. Wie hebben wij bij de mannen? Talon Griekspoor, 23ste op de wereldranglijst. 53ste op de wereldranglijst Botik van de Zandschulp.
Mm-hmm.
En bij de mannendubbel, ja, dus dat zijn niet echt favorieten eigenlijk. Maar bij de mannendubbel hebben we denk ik meer kans. Die dubbel is sowieso een beetje gek. Want normaal gesproken mag je dubbelen met wie je wil. Dus dan zijn er heel vaak, zeg maar, meerdere nationaliteiten of 2 nationaliteiten.
Yeah.
Maar bij de Olympische Spelen moet je met een landgenoot spelen. En dat gooit dat hele dubbelspel een beetje op zijn kop. Dus ik dacht, dan moet je dus kijken naar wie heeft er nou 2 hoog staan. En wij hebben dus de nummer 8 van de dubbelranglijst is Wesley Koolhof.
Mm-hmm.
Dat is de beste dubbelaar van Nederland. 18e hebben we Jean-Julien Royer.
Oh.
Die doet nog steeds mee. Inmiddels best wel oud. Maar ja, ja, hij kan kennelijk nog steeds heel goed dubbelen.
Netjes.
Die horen dus best wel bij de beste landenduo's. En die Talon Griekspoor die kan ook heel aardig dubbelen. Dus misschien kiest Koolhof wel voor Griekspoor. En dan hebben we in één keer een. Nou ja, dan zou je zomaar in één keer kans kunnen maken.
Hm.
Weet je wie de nummer 1 dubbelaar ter wereld is momenteel?
Nee.
Krajicek.
Michaela?
Nee, Austin Krajicek heet hij.
Wie is Austin Krajicek?
Ja, dus is een verre achterneef, een Amerikaanse achterneef van Richard Krajicek.
Wow.
Ja, die is nu, dat is de beste dubbelaar momenteel. En die is dus ook favoriet samen met de Britten. Je hebt dan Skupski, dat is normaal gesproken de dubbelpartner van Wesley Koolhof.
Mm.
Maar dat is dus een Brit. Maar die speelt waarschijnlijk met Jamie Murray. En Jamie Murray is het oudere broertje van...
Andy Murray.
Van Andy Murray.
Leuk.
Ja. Maar ik zou zeggen, normaal gesproken zou dit mannendubbel zou ons beste kans op eremetaal zijn.
Mm-hmm.
Bij de vrouw hebben we maar 1 vrouw in de top 100. Arantxa Rus. Genoemd naar Arantxa Sanchez Vicario. Je weet wel.
Dus deze hele aflevering is 1 grote cirkel.
Ja. En in de dubbel hebben we 2 toppers. Demi Schuurs. De zus van voetballer Per Schuurs.
Oh ja.
En de dochter van handballer Lambert Schuurs.
Schrijft hij mee, mensen
ja,
thuis?
Ja, je kunt hier echt punten scoren in je pubquiz.
Ja, echt.
En we hebben nog Bibianne Schoofs, die op 79 staat. Maar ook Arantxa Rus kan dus heel goed, schijnt zo heel goed te kunnen dubbelen. En daar zit dus, het is interessant, want we hebben ook nog het gemengdubbel. En daar liggen volgens mij dus ook potentiële kansen. Namelijk, stel dat we nou Talon Griekspoor en Arantxa Rus afvaardigen in het gemengdubbel. Ik zeg, make it happen.
Huppatee.
Elke week kiezen we uit de roemruchte geschiedenis van de Olympische Spelen natuurlijk ook één nieuw en bijzonder Olympisch moment of persoon voor in ons Chef de Mission Museum. Dat kan een bijzondere foto zijn of een bijzonder moment of een bijzondere sporter of gewoon een combinatie van die drie. En deze week, Nienke, Cathy Freeman.
Cathy Freeman. Ja, je zei het al in het intro. Dat was inderdaad die vrouw die in Sydney 2000 een gouden medaille won op de 400 meter in dat waanzinnige pak.
Ja.
Die toen ook het Olympisch vuur mocht aansteken in Sydney 2000. In een fantastisch wit pak. Ik weet niet of je dat nog weet.
Ja, zeker.
Nou, dat leven, dat is een heel bijzonder leven wat daar aan vooraf ging. En dat begint in 1973. Dan wordt ze geboren in Queensland in Australië. In Australië, sorry. Ik heb zoveel Australische filmpjes zitten kijken de afgelopen dagen. Ze komt uit een groot gezin. Ze heeft onder andere een broer met wie ze veel hardloopt. Maar ze heeft ook een zus die heet Anne-Marie. En die heeft cerebrale parese. Dus die is spastisch.
Ja. Oh, ja.
En die kan niet lopen en ze kan niet praten. En als Cathy een paar jaar oud is, dan gaat Anne-Marie ook ergens anders wonen. Mm-hmm. Ze wonen niet bij elkaar in huis, maar ze hebben wel een hele goede band met elkaar. En Cathy heeft altijd gezegd van als zij iets niet wilde of ze had geen zin om de bed uit te komen, dat ze niet naar school wilde of ze wilde niet trainen.
Yeah.
Zei de moeder ook altijd, Anne-Marie zou echt heel graag dit allemaal willen.
Yeah.
Dus, en dat heeft haar altijd heel getriggerd van ik heb een gave of ik heb een talent en ik heb überhaupt benen die het doen. Let's go, want mijn zus had echt met alle liefde met me willen ruilen.
Ja, het is weer wat anders dan maak je maar zin.
Dat is waar, inderdaad. Ze wint op de basisschool al haar eerste hardloopwedstrijden. En ze weet op haar 10e al dat ze de Olympische Spelen wil winnen. En haar stiefvader, Bruce, die zegt dan ook van op de 14e of zo van hang het maar op de muur. Ze moet het op een briefje schrijven, ik word Olympisch kampioen.
Ja.
Het hangt ze op de muur om er elke dag even naar te kunnen kijken. Maar Cathy wordt geboren, haar moeder is van, haar ouders zijn allebei van Aboriginal afkomst.
Mm-hmm.
Dus Cathy heeft ook een donkere huid. En ze krijgt ook in haar jeugd heel veel last van racisme. Tijdens jeugdwedstrijden bijvoorbeeld zijn er dan organisatoren die willen haar geen medailles of bekers uitreiken. Oh, jee, terwijl ze dan heeft gewonnen.
Ja.
Je komt ze op een gegeven moment, heeft ze een wedstrijd gelopen en had ze gewonnen. Komt ze thuis en dan zegt de moeder, waar zijn je? Je had er gewonnen, waar zijn je medailles? Ja, nee, die waren er niet voor mij. Ik heb alleen certificaten gekregen. En dan zegt ze, ja, en de anderen dan? Ja, die kregen wel wat. En dan blijkt dus dat de meiden die zilver en brons hebben gewonnen.
Ja.
Dat die haar gouden medailles krijgen. Omdat ze gewoon niet aan een donker meisje medailles willen uitreiken. Ze is zelf echt heel verlegen en timide eigenlijk. Maar rennen is dus voor haar een soort van uitlaatklep. Daarin durft ze wel het podium te pakken en ze gewoon te shinen. En is ze ook heel trots op haar afkomst. En als je het verhaal van Cathy Freeman wil vertellen, dan moet je ook weer even duidelijk hebben hoe zat het ook alweer met de Aboriginals in Australië. Die worden al sinds de 18e eeuw, sinds de Engelsen Australië hebben gekoloniseerd, worden ze onderdrukt. Dus ze krijgen minder goed toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, worden stelselmatig gediscrimineerd. En een dieptepunt daarvan, dat zijn de Stolen Generations. En dat zijn de kinderen die tussen 1900 en 1960... worden Aboriginal kinderen bij hun ouders weggehaald om vervolgens opgevoed te worden door witte gezinnen of in kinderthuizen terechtgekomen. Nou, dat is echt een smet op de Australische geschiedenis.
Yeah.
En het heeft heel lang geduurd voordat men daarover durfde te praten. En ja, eigenlijk die emancipatie heeft ook heel erg met Cathy te maken. Daar kom ik zo op terug. Cathy is ondertussen groot fan van Florence Griffith Joyner.
Nice.
Ziet haar goud winnen op de Olympische Spelen van Los Angeles in 86. En denkt dan helemaal, daar moet ik naartoe.
Ja.
Haar trainer schrijft haar dan in voor de selecties van de Commonwealth Games. En dan in een maand tijd stoomt ze zichzelf daarvoor klaar. En daar wordt ze heel verdienstelijk op de 100 meter derde. En op de 200 meter wordt ze vijfde. En dan mag ze, dat is bij die selecties. Dus ze mag naar de Commonwealth Games in 1990 als 16-jarige. Als eerste Aboriginal meisje wint ze daar goud. Omdat ze lid is van het estafette-team. En ze winnen daar goud op de Commonwealth Games voor Australië.
Yeah.
En Ja, dat is echt voor haar een soort van... Ze wordt dan ook Olympisch jeugdspeler, Australisch jeugdspeler van het jaar. Dan geeft ze ook een speech en dan zegt ze... Het is niet alleen belangrijk voor mij, maar het is ook heel erg belangrijk voor mijn mensen. Ja. Om te laten zien van, je kunt bereiken wat je wil, weet je. Ook ja. Als je van Aboriginal komaf bent. Maar niet lang daarna overlijdt Anne-Marie aan een astma-aanval. Die is dan 24 jaar oud. Ze zegt dan ook in een interview... Ik had zo'n grote vreugde bij die Commonwealth Games... en dat me dat was gelukt. En ja. Het verdriet daarna was zo vreselijk groot. Het is voor altijd met elkaar verbonden. Ze mag dan in 92 ook naar de Olympische Spelen in Barcelona. Ze heeft dan een nieuwe coach, die heet Peter Fortune. En die zegt, jij moet naar de 400 meter. Dat is een betere afstand voor jou.
Mm-hmm.
Ze wordt dan geselecteerd voor de 400 meter en de 400 meter estafette. Ze wint geen medailles... Maar, dus wat zij ooit op dat briefje had geschreven van ik ga naar de Olympische Spelen.
Ja.
Dat is nu dus wel gewoon gelukt. Dus dat is al fantastisch. In 94 zijn er weer de Commonwealth Games.
Ja.
En dan haar ouders zetten haar op het vliegveld. Ze moet naar Canada. En dan steekt ze twee vingers naar haar ouders op. En dan roept ze 2 gold! En die wint ze vervolgens ook. En bij de eerste winst krijgt ze 2 vlaggen aangereikt. De Aboriginal vlag en de Australische vlag. En die slaan ze allebei om de schouders. Want ze is gewoon trots op haar Australische afkomst. Maar zeker ook op haar Aboriginal afkomst.
Ja.
Maar de voorzitter van de Commonwealth Games. Die is zo kwaad dat ze die Aboriginal vlag heeft gepakt. En die zegt dan ook later in de krant. Dat had ze nooit mogen doen. En als ze dat bij de 200 meter die ze dan nog moet lopen. Als ze dat dan weer doet. Dan volgen de sancties.
Okay.
Ze doet het. Ze wint goud op de 200 meter. En ze doet het alsnog. En dan zijn er ook allemaal stemmingen in Australië van mag ze dit wel doen? Hè? Kun je nagaan, dit is 92.
Ja,
hè?
Ja.
In Australië is men dan nog zo krampachtig met dat verleden bezig. Men wil het er dus eigenlijk niet over hebben, over hoe dat volk geleden heeft. Dus dat er dan een soort, dan worden er ook peilingen gehouden onder het Australische volk van mocht Cathy Freeman dit doen? Nou, het mocht dan wel van het Australische volk, maar de leiding was er dus niet blij mee. Er is ook, zeg maar, je had het net over Federer en Nadal en zo. Nou, binnen de 400 meter is in die tijd ook een soort van strijd. En die gaat tussen de Franse Marie-José Perec Cathy Freeman.
Ja.
Ja, die naam ken je nog wel, hè?
Zeker. Officiële vlaggendraagster.
Ja, precies. Nou, in 95 hadden ze een wedstrijd in Monte Carlo. En daarvoor had Perec had al 5 jaar lang geen wedstrijd verloren op de 400 meter. 5 jaar, hè?
Ja, ja.
En die wedstrijd in Monte Carlo wint Cathy Freeman. En dan weet ze... Ik heb een kans. Nou, het wordt Atlanta 96. Weer Marie-José Perec tegen Cathy Freeman. Marie-José Perec wint. En Cathy Freeman krijgt zilver.
Mm-hmm.
Maar daarna, in de jaren daarna, wint Cathy Freeman heel vaak de wereldkampioenschappen. En dus eigenlijk in de aanloop naar Sydney 2000 zien ze al.
Yeah.
Cathy Freeman is de grote favoriet. En dat valt dan gelijk eigenlijk met... Ja, rond 2000 wordt er in Australië ook de roep steeds luider om de geschiedenis te erkennen. Wat er met de Aboriginals...
Ja.
Is gebeurd, wat hen is aangedaan. En ook met de zaken waar ze nog steeds mee te maken hadden. Weet je, het racisme wat ze moest ondergaan.
Ja.
Dus ze maken van Cathy Freeman het gezicht van de Olympische Spelen van Sydney in 2000. En dat is dus politiek ook heel belangrijk. Want het is ook vanuit zeg maar, het Australisch Olympisch Comité ook een soort erkenning van... Wij zien hoe belangrijk dit is.
Ja, erkenning en misschien ook wel een soort katalysator voor dat gesprek, toch?
Precies. Ja. Want het is dus bijvoorbeeld zo dat... De Olympische Spelen zijn natuurlijk in de zomer van 2000. In mei 2000 is er al een demonstratie in Sydney. En dan demonstreerden 250.000 Australiërs.
Ja.
Echt heel veel.
Ja.
En dat zijn...
Zeker als je weet dat er niet zo heel veel Australiërs zijn.
Ze altijd heel ver moeten rijden om ergens te komen.
Ook.
Ja. En dat zijn dus witte Australiërs en ook Australiërs van Aboriginal afkomst... die samen protesteren om solidariteit te tonen met de Aboriginal gemeenschap.
Mm-hmm.
En om te strijden voor meer erkenning en meer duidelijkheid over wat er gebeurd is. En dan wordt het dus de Olympische Spelen van 2000. Cathy Freeman wordt gevraagd of ze de Olympische vlam wil aansteken.
Ja.
Dat heeft ze aan niemand verteld. Dus zij loopt met het Australische team daar bij die opening.
Mm-hmm.
Gewoon in de normale pak. En op een gegeven moment, en daar wordt dus de hele tijd gefluisterd. Wie gaat de vlam aansteken? Wie gaat het worden? Wordt zij op de schouder getikt. Zegt ze, kom, het is tijd om te gaan.
Ja.
En dan weet dus iedereen, oh, my god, het is echt, Cathy mag het doen.
Ja.
En dan heeft ze dus dat witte schaatspak aan en ze steekt die vlam aan.
Een beetje futuristisch ook, toch?
Gaaf,
een beetje wit-zilverachtig.
Ja, het is echt alsof ze uit een UFO gestapt komt.
Ja.
Maar er gaat nog iets fout met die vlam. Maar dit is een heel belangrijk moment voor haar. Ja, en een ontzettende eer dat zij hier haar land mag vertegenwoordigen. Als je komt uit van een volk dat zo jarenlang vertrapt is.
Ja.
Eigenlijk. Dus dat is heel groot voor haar. Nou, dan de Olympische races.
Maar even, hoeveel druk staat er dan op je?
Dat is toch niet normaal?
In je eigen land. Je hebt de vlag of de vlam mogen aansteken. Ja. Iedereen kijkt naar je. Weet je, de hele run-up is soort.
En niet alleen dus jij. Het is niet alleen je land, maar het is ook nog jouw volk binnen dat land. Ja. Het is echt verschrikkelijk. We hebben nog niemand in deze show gehad voor wie de druk
En wij waren al zenuwachtig voor de Zeven Heuvelen.
Ja, inderdaad. Maar Maria Seperek die loopt de series nog wel. Mm-hmm. Maar vlak voor de finale is zij ineens weg. Ze vlucht weg uit Australië.
Oh.
En iedereen denkt, wat gebeurt hier nou? En zij is dus weggevlucht vanwege de pers in Australië. Want die zitten haar op haar huid. Want die zijn zo voor Cathy Freeman dat ze haar het leven zuur maken. Dit is heel erg.
Yeah.
En Cathy Freeman heeft zelf dan nog op een gegeven moment tegen de pers gezegd van, ik hoop dat jullie haar aardig behandelen, want dat verdient zij. En weet je, zij probeert het nog te sussen. Maar dat is al veel te groot geworden. En dat barst uiteindelijk op het moment dat er zelfs een man in haar hotelkamer staat. Yeah. En haar bedreigt van, Cathy Freeman moet winnen.
Oh, wow.
En dan zeg je, hier doe ik niet meer aan mee. Dus ze heeft gewoon die hele finale niet gelopen. En dat is natuurlijk ontzettend zonde.
Yeah.
Want daardoor komt dus die tweestrijd.
Oh, dit wist ik helemaal niet, joh.
Tot uiting. Ik wist dit ook niet meer. Nou, Cathy Freeman wint uiteindelijk in dat groene Superman-pak de 400 meter. Als je haar ook, je moet eigenlijk die serie even terugkijken of die finale. Het ongeloof ook van haar op haar gezicht van, nu is het dus gewoon gelukt.
Ja.
Dit was het. Dit was dat briefje dat ik op had gehangen van, ik word Olympisch kampioen.
Ja.
Dat is nu. En ze krijgt natuurlijk weer een Australische vlag en een Aboriginal vlag aangereikt. En ze loopt daar trots haar ereronde mee.
En nu vindt iedereen het prima.
Ja, nou is het helemaal oké. En ze loopt nog tot 2003. En daarna stopt ze en ze begint de Cathy Freeman Foundation. En die zet zich vooral in voor kansgelijkheid voor kinderen van Aboriginal afkomst. En daar zijn natuurlijk het allergrootste voorbeeld van.
Ja.
Maar het is echt een van de grootste Australische sporters die we ooit hebben gehad.
Wat een verhaal, joh.
Goed, hè?
Ja. Het museum kun je dus vinden op Instagram, @chefsdemission. Als je suggesties hebt, stuur ons even een berichtje, net als velen. Dat vinden we echt superleuk. Dan kunnen we samen bouwen aan een hele vette collectie. We kregen nog een vraag van Janine Timmerman. Die had geluisterd naar de aflevering waar we het hadden over Henny Kuiper en Fabio Castartelli en Mathieu van der Poel. Over de vraag of mountainbike en de wegwedstrijd in het wielrennen eigenlijk wel te combineren waren straks op de Spelen. En ik kan me, schrijft ze, vaag herinneren dat kwalificeren voor de mountainbike namens Nederland een lastig verhaal ging worden. Weten jullie hoe dat precies zit? Misschien wel goed om erachter even te benoemen nadat Willem hem zo heeft opgegeven.
Ja.
Klopt. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal en toch ook weer niet. Want het had te maken met onze plek op de Olympische ranglijst. En plaatsing op basis van die ranking. Het probleem is, zeg maar, we hebben onze twee beste mountainbikers, Mathieu van der Poel en Milan Vader, hebben eigenlijk afgelopen jaar amper mountainbike races gereden.
Oh.
Omdat ze geblesseerd waren of andere dingen te doen hadden. Dus het leek lange tijd een beetje onzeker. Van der Poel had plaatsing nog wel in eigen hand als hij bij het WK mountainbike heel goed had gepresteerd. Maar daar kwam hij ten val na 5 minuten. Dus dat leek eventjes blinde paniek. Namelijk, nu hebben we geen startbewijs voor de Olympische Spelen. Maar er was een gelukje voor Mathieu van der Poel en voor de Nederlandse ploeg. Want bij de belofte op het WK mountainbike waren ook 2 Olympische tickets te winnen. De belofte is dus de jongere categorie. En daar reed Tom Schellekens namens Nederland naar een 5e plek. En voor hem eindigden alleen maar landen die al op basis van de ranking waren geplaatst voor de Olympische Spelen. Dus door de prestatie van Tom Schellekens mag Nederland nu, lijkt het erop dat Nederland 1 mountainbiker mag afvaardigen naar de Spelen. En onder normale omstandigheden zou de bondscoach Koos Moerhout dus altijd kiezen voor Mathieu van der Poel. Van der Poel is daar ook wel erkentelijk voor. Want hij zegt dan ook, ik moet Tom bedanken, want als het aan mij had gelegen, was het niet gelukt. Ja, het is nog wel de vraag waar hij dan mag starten. Want bij het mountainbike is het dus ook belangrijk, niet alleen dat je start, maar ook waar je start in het startveld. Mm-hmm. En bij het test-event op het mountainbike parcours in Parijs moest Van der Poel starten op de 43ste plek. En werd hij uiteindelijk 28ste. Het is heel moeilijk om dan nog snel naar voren te komen en plaats te winnen. Dus zo'n goede startplek is wel echt cruciaal voor een medaille. Maar die kan je dus weer alleen krijgen door een goede positie op de wereldranglijst te hebben. En die heeft hij nu niet, Mathieu van der Poel. Dus daar zal hij nog wel echt punten voor moeten sprokkelen om zijn uitgangspositie gewoon te verbeteren.
Dus dan zou hij eigenlijk dit voorjaar en deze winter vooral heel veel moeten mountainbiken.
Ja.
En dus eigenlijk het wegwielrennen nu weer een beetje op een lager pitje. Want anders kan hij dat mountainbiken sowieso.
Ja, hij zal in ieder geval een combinatie moeten maken van die twee. Ja, nou ja, anders start hij gewoon achteraan. En dan ben je eigenlijk de facto kansloos met al die toppers die ook allemaal meedoen.
Dit had ik ook bij de Zeven Heuvelen lopen.
Ja, als jij niet in startvak bruin had gestaan, nee, dan was alles dan was het heel anders gelopen.
Oh, zeker, zeker.
Ja.
Jullie allemaal voorbij gegaan. Ja, Anna de Klerk stuurde een suggestie voor het Chef de Mission Museum op Instagram. Ze zei, Abebe Bikila, we hadden, schrijft Anne vroeger, thuis een boek over de geschiedenis van de Olympische Spelen. En deze man fascineerde me omdat hij op blote voeten goud won op de marathon.
Ja, nou ja, mij ook,
ja.
Anne. Dus daar ga ik me voor de volgende aflevering nog maar eens in verdiepen.
Hoe leuk. Ja, wat gaan we kijken de komende week? Gesproken over tennis.
Ja.
De Nederlandse mannen spelen deze week, na groepswinst in de poolfase in september, de Final 8 van de Davis Cup in Malaga.
Ja, precies.
En dan zien we veel namen waar jij het net over hebt gehad.
Ja, Griekspoor, Van de Zandschulp, Kolhof, Royer spelen allemaal. En Gijs Brouwer.
Ja.
De enige met een normale naam.
Het is wel. Je zou met AI zou een soort van Nederlandse tennisnamengenerator kunnen maken. En dat er dan echt... Ja,
Botik Royer.
Augurk van de Brugschool opkomt of zo.
Precies. Maar we spelen dus aankomende donderdag voor het eerst. Het is zeg maar één toernooi in een paar dagen tijd. Dus we spelen nu eigenlijk de kwartfinale tegen Italië. Dat is aankomende donderdag, is dat al. En dan zaterdag de halve finale. En dan volgens mij zondag de finale.
Okay.
En elke wedstrijd is dan zeg maar twee single partijen en één dubbelpartij. En als je dus als je twee punten hebt, dan ga je dus door. En het wordt wel spannend. Dus Paul Haarhuis is nu de captain van het Nederlandse Davis Cup team.
Yep.
En die zegt ook, ja, luister, wij kunnen dit jaar gewoon de Davis Cup winnen. Het wordt pittig, maar het kan. En dat gevoel hebben we allemaal. Dus dat belooft wat. Wedstrijden worden overigens live uitgezonden door Ziggo Sport. Mocht je er zin in hebben.
Leuk. Nou ja, en volgende week in Chef de Mission duik ik in de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn.
Ah, je mag eindelijk naar de nazi's.
Ja, het moest.
Zij je zo gegund.
bedankt. Ja, nee, ik heb het natuurlijk al over Riemastenbroek gehad. Dus ik dacht, ja, dan gaan we gewoon nog lekker even door op 36. Jesse Owens, Tinus Oosendarp, de weigerende sporters die niet naar Berlijn gingen. Degene die wel naar Berlijn gingen en daar later misschien heel veel scheid over kregen. Nou, ja. Leni Riefenstahl.
Oh, heerlijk. Oh, Olympia.
Ze komen allemaal voorbij.
Ja, mooi. Ja, en ik reis dus af naar Ethiopië. Om alles te weten te komen over de marathonman op blote voeten. Tevens lijfwacht van keizer Haile Selassie, Abebe Bikila. Zin dan? Dit was aflevering 12 van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Wil je nou reageren op deze show? Bijvoorbeeld zoals velen met u met hele fijne Olympische tips? Volg Willem, mij en het Chefs de Mission Museum via @chefsdemission op Instagram. Onze Insta-stories zijn een feestje, vinden we zelf. We zijn inmiddels met meer dan 1000 mensen, waaronder bijvoorbeeld Olympisch zwemmer in Peking en Londen, Nick Driebergen. Supergoed in de rugslag en bij deze benoemd tot de volger van de week.
Ja, en als je nou weer met genoeg hebt geluisterd naar deze Chefs de Mission, zeg het dan voort. Want dan ontdekken meer mensen deze podcast, kunnen wij mooie afleveringen blijven maken. En vergroten bij iedereen en zijn moeder de zin in Parijs.
Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot de volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.